Goedemorgen gemeente, jongeren, ouderen, gasten in ons midden en luisteraars thuis. Alle hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee L.A. den Butter uit Culemborg. De schriftlezing is uit Exodus 28, vers 15 tot en met 30. Enkele mededelingen namens de kerkraad. Op vrijdag 16 juni zijn er twee bruiloften. Allereerst Henry van Dijk en Jorien Imker. Zij hopen aanstaande vrijdag te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:30 in Windesheim. Dominee Velema hoopt in deze dienst voor te gaan. Nico van Roekel en Mirjam Geurtsen hopen ook op deze dag te gaan trouwen aanstaande vrijdag. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 3:00 in de kerk in Bunnik. Dominee Molenaar hoopt in deze dienst voor te gaan. Volgende week vrijdag 23 juni hopen Richard Sok en Melinde van Dijk te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal om 6:30 in de Prio-kerk plaatsvinden. Dominee H.K. Sok zal in deze dienst voorgaan. Voor de slotzang worden de collecten gehouden. De eerste collect is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas. En aan de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We gaan nu de schoolpsalm zingen, die veel van jullie jongens en meisjes op school hebben geleerd. Psalm 110, het eerste vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingt des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom, en hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboden. Laten wij samen zingen uit Psalm 47, het vierde vers. Luisteren naar Gods heilige en goede wet en we zingen aansluitend uit Psalm 110, het tweede en het vierde vers. Psalm 110, vers 2 en 4. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Godzijdig woord in het Oude Testament en we lezen uit Exodus 28, de verzen 15 tot en met 30. Exodus 28, vers 15 tot en met 30, waar we een beschrijving vinden van de priesterkleding van Aaron. En dan lezen we Gods woord als volgt. Vervolgens moet u een borsttas van de beslissing maken. Werk van een kunstenaar. U moet hem maken op dezelfde manier als de efod, van goud, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en van dubbeldraads fijn linnen moeten we maken. Vierkant moet hij zijn en dubbel gevouwen. Zijn lengte moet een span zijn en zijn breedte een span. Dan moeten we hem opvullen met edelsteenvulling. Vier rijen edelstenen. Een rij van robijn en topaas en een karbonkel, dit is de eerste rij. De tweede rij, een smaragd, een saffier en een diamant. De derde rij, een hyacint, een agaat en een amethyst. Ten slotte een vierde rij, een turquoise, een onyx en een jaspis. Ze moeten in hun zettingen in goud gevat zijn. En de stenen moeten 12 in getal zijn, overeenkomstig de namen van de zonen van Israël, overeenkomend met hun namen. De stenen moeten zegelgraveringen krijgen, ieder met zijn naam. Ze zijn voor de 12 stammen bestemd. Verder moet u op de borsttas ineengedraaide kettingjes maken, vlechtwerk van zuiver goud. Vervolgens moet u op de borsttas 2 gouden ringen maken en de beide ringen vastmaken aan de 2 uiteinden van de borsttas. Dan moet u de beide gevlochten gouden kettingjes vastmaken aan de 2 ringen aan de uiteinden van de borsttas. Dan moet u de 2 andere uiteinden van de beide gevlochten kettingjes vastmaken aan de 2 kassen. U moet ze vastmaken aan de schouderstukken van de efod, aan de voorkant ervan. U moet nog 2 gouden ringen maken en ze bevestigen aan de beide andere uiteinden van de borsttas op de zoom ervan die aan de kant van de efod aan de binnenkant ligt. Daarna moet u nogmaals 2 gouden ringen maken en ze vastmaken aan de beide schouderstukken van de efod van onderen af aan de voorkant dicht bij zijn verbinding bovenop de kunstige band van de efod. Men moet verder de borsttas met zijn eigen ringen aan de ringen van de efod vastbinden met een blauw-purperen koord zodat hij boven de kunstige band van de efod vastzit en de borsttas niet van de efod kan losraken. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing op zijn hart dragen. Als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heere. En u moet in de borsttas van de beslissing de Urim en de Tumim doen, zodat die op het hart van Aaron zijn als hij binnenkomt voor het aangezicht van de Heere. Zo zal Aaron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht van de Heere. Tot zover de schriftlezing. Laten we samen de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord, maar ook om als gemeente de voorbeden met elkaar te doen. We willen de beide aanstaande echtparen die vrijdag in het huwelijk hopen te treden aan de Heere opdragen. Maar we willen ook zuster en broeder Arend en Nienke Huttinga-Mostert aan de Heere opdragen. Nu de moeder van Nienke in de leeftijd van 51 jaar is overleden en gisteren werd begraven. Laten wij samen de Heere zoeken in ons gebed. Heer, op deze morgen van een prachtige zondag zijn wij samengebracht door uw hand in dit huis van woord en gebed. En wat blijkt daarin uw trouw, uw zorg, uw liefde, uw genade. Deze wereld is nog niet aan het einde van haar geschiedenis gekomen. U heeft de wereld nog niet stilgezet door terug te komen op de wolken. Maar u laat nog deze wereld. Omdat u nog genade tijd geeft. Omdat het getal van degenen die het huis van de Vader moeten binnengaan nog niet vol is. En daarom geeft u ons ook vanmorgen opnieuw een kerkdienst waar het woord van u verkondigd zal worden. Opdat ook uit het midden van de gemeente hier geroepen zullen worden. En die aan de roeping geloof zullen hechten. En die door uw genade en door het werk van uw Pinkstergeest behouden moeten worden. En Heere, dat geeft hoop voor deze dienst. Het is niet iets wat wij met elkaar doen en wat wij aan u zouden aanbieden, een eredienst, maar die u ons geeft. Zoals u al in het Oude Testament de dienst in de tabernakel en de dienst in de tempel aan het volk gaf, waardoor u tot hen kwam en zij daarom tot u mochten naderen. Heere, dat geeft hoop voor de bediening van de verzoening deze morgen, dat u het doet. En dat u, Heer Jezus, als die grote hoge priester doorgaat met uw werk. En dat u, God de Heilige Geest, daar ook in het bijzonder licht op wil laten schijnen. Zodat we oog zullen krijgen voor het werk van de Heer Jezus Christus. En dat we er zo oog voor krijgen, dat we erin delen gaan door het geloof. En Heere, daarom is het ook alleszins gepast om u vanmorgen allereerst te danken dat u ons hier samenbrengt. Dat u ons uit, zoals een van de psalmen dat zingt, uit al het aards gedruis doet naderen om uw heilstem te horen. Ja, om te wonen in uw huis. En dan bidden we om het werk van uw Heilige Geest. Dat we inderdaad hier in dit huis van woord en gebed uw stem mogen horen. Schenkt u dan alles op de kansel wat daarvoor nodig is. Er is geen prediker van het evangelie die dat in eigen kracht zou kunnen. Hij mag dat niet eens in eigen kracht. Laat het geen opeenstapeling van ideeën van een prediker zijn, maar laat het het woord van u zijn dat u schenkt. En dat dan ook alleen maar nagesproken zal worden. En dat we het zo ook mogen horen. En zo ook mogen ontvangen, zoals uw woord het zegt. Dat we het mogen ontvangen als het woord van God en het met geloof mogen mengen. Dat we het zullen horen en door het werk van uw geest ook gaan beamen in al de facetten van ontdekking en van vertroosting. Van de oproep tot bekering, tot de verzekering van hen die geloven. En dat u zo in dat werk van uw geest de eer van uw naam op onze lippen legt. En we u mogen loven en u mogen prijzen met heel ons hart. En voor u begeren te leven met al onze krachten. Daartoe hebben we ook oren nodig die kunnen horen. En dat mogen we dan toch ook bidden, heren, als ons gehoor minder geworden is. En we misschien wel afhankelijk zijn van hulpmiddelen om nog goed te kunnen horen. Zegent u dat dan ook? Zodat we kunnen luisteren en het kunnen horen. Maar heren, en we hoeven dat u niet te vertellen, dat weet u zelf, u vertelt dat aan ons. Het moet verder komen dan het gehoor. We hebben ook een verlicht verstand nodig, dat de lijnen in de schrift gaat zien en ontdekken. En dan zegt u ons meer nog, het moet in ons hart komen. Het moet in het centrum van ons leven zijn plek krijgen. Het moet in de kern van ons bestaan vernieuwing brengen. Heren, wij bidden u daarom. En als wij hier vanmorgen zijn, dan ligt daar ook altijd weer de ernst van die eeuwigheid op de dienst. We weten niet of dit misschien onze laatste kerkdienst is, waar we het voor het laatst kunnen horen, hoe goed en hoe genadig u bent voor een zondaar. Maar hoe onmogelijk het is om zalig te worden zonder Christus. En we hebben dat in de achterliggende week ook weer ondervonden. Hoe broos het leven is, hoe vol gevaar. Sommigen uit ons midden hebben dat heel dichtbij ervaren en we dragen ze hartelijk aan uw genadetroon op. Zuster en broeder Nienke en Arend Huttinga. Wat een verdriet als na een ziekbed een moeder op nog zo jonge leeftijd weggenomen wordt. Heere, wilt u troosten met uw woord, met uw belofte. En wilt u met uw geest ook de hoop die er mag zijn dat een goede ruil heeft plaatsgevonden, dat dat ook inderdaad tot troost mag zijn en ze het verdriet en het gemis in dat licht bij u mogen brengen. Ondersteunt u en sterkt u als juist in de komende periode ook de lege plaats ervaren zal worden. En in allerlei grotere en kleine dingen het beleefd wordt dat een moeder er niet meer is. We bidden, heren, of u dan nabij wil zijn. En of u zou willen troosten zoals u ook alleen maar troosten kan. We hebben gehoord van de verschrikkelijke gebeurtenissen van twee jonge meisjes, 14 jaar. En we hebben gehoord van de verdachte uit dezelfde leeftijdscategorie. Het heeft ons verbijsterd, Heer. Hoe diep zijn we als mensen gevallen dat deze dingen kunnen plaatsvinden. We leggen de rouwdragende ouders, familie, vrienden, bekenden, klasgenoten aan uw genadetroon voor. En we bidden u, Heer Jezus, als de grote, barmhartige hoge priester, of u voor hen wil bidden en de troost wil geven die vanuit uw woord toch alleen zulke gewonde harten kan troosten. We bidden ook voor de daders en de betrokkenen. We kunnen ons niet voorstellen wat er in hun gedachten afspeelt om tot dit soort daden te komen. Maar we belijden erbij, heren, we zijn van hetzelfde laken een pak. Het is alles door de zondeval gekomen dat we in deze dingen kunnen belanden. We zijn niks beter. Maar wilt u ook in deze dingen helen en genezen en dat recht gedaan zal worden op een wijze dat het ook past bij u? En dan zijn dit dingen die ons treffen en raken, omdat het misschien op een bepaalde manier dichtbij komt, maar verder in deze wereld, heren, gebeuren nog meer van dit soort verschrikkelijke dingen. We bidden om uw ontferming. We bidden om uw nabijheid. En of u deze wereld zou willen leiden naar uw voltooiing van het Koninkrijk der Hemelen. Er zijn ook vreugdevolle zaken te noemen, heren. En soms ligt het in één gebed inderdaad zo heel dichtbij. Er zijn een tweetal aanstaande echtpaar die vooruitzien en verlangen naar de dag van vrijdag. Die voorbereidingen hebben getroffen en die verlangen om elkaar voor uw aangezicht ook het ja-woord te geven. We bidden of u op die dag ook aanwezig wil zijn. Wilt u Henry en Jorien, wilt u Nico en Mirjam een onvergetelijke dag geven en als de zegen van u over een huwelijk wordt afgebeden, uw zegen ook meegeven, uw woord meegeven. En dat ze samen met u zo dat huwelijk mogen beginnen. Dat u hen leidt, u hen samenbindt, u hen voorgaat. U hen steeds weer schenkt vanuit de bron van liefde die bij u te vinden is. En dat zo hun huwelijk, gevormd door uw genade en door uw liefde, geleid en geregeerd door uw woord en geest, een afspiegeling mag zijn van uw onverbreekbare liefde, Heer Jezus, voor uw gemeente. En van de wederliefde van de gemeente tot u. Zegen hen op deze dag. En zegen hen in hun huwelijksleven. Zo komen we tot u, heren, met veel gebed en veel vragen. We zijn ook in alles van u afhankelijk. We komen ook tot u met onze dankzegging voor al uw goede zegeningen. Meer nog, om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Zie ons aan in dat volbrachte werk van uw Zoon, de grote hoge priester, in wiens naam wij u bidden en danken. Om Jezus wil. Amen. We zingen samen ter inleiding op de prediking uit de 43ste psalm en daarvan het 4e en het 5e vers. Psalm 43 vers 4 en 5. Na het aan van de preek zingen we samen uit Psalm 68 en daarvan het negende vers. Psalm 68, vers 9. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in Exodus 28 en daarvan het 29ste vers. Exodus 28, vers 29. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing op zijn hart dragen. Als hij in het heiligdom binnenkomt tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heere. Liefde gemeente, we hebben afgelopen zondag gevierd dat het Pinksteren geworden is. De uitstorting van de Heilige Geest. En wat die Heilige Geest komt doen, dat heeft de Heer Jezus heel duidelijk gezegd. Het gezegd, die zal het uit het mijne nemen en het aan u geven. Die zal Christus verheerlijken. Dat wil zeggen, Christus in het licht zetten. Ons laten zien wie hij is. Ons laten zien wat hij doet. Om ons geloof in Christus te geven. Als we op deze zondag naar Pinksteren luisteren naar een gedeelte uit het Oude Testament, dan is dat een gedeelte waar we iets te zien krijgen over de hoge priester. Over zijn kleding met name. Een gedeelte dat de Heilige Geest ook voor ons als nieuwtestamentische gemeente bewaard heeft om nou dat werk van Pinksteren te gaan doen. Om ons zicht te geven op Christus. Om hem groot te maken. Om hem in het licht te zetten. Wie is zij en wat doet hij? En dan gaat het vanmorgen over de hoge priester. En met name dan over zijn kleding. Maar allereerst is de vraag, waarom waren er eigenlijk priesters? Waarom was er een hoge priester? De priesters, de hoge priester, waren een geschenk van God. De hoge priester, waar het in Exodus 28 dan met name over gaat, was een gave van God aan het volk Israël. God had die man aangewezen en gezegd, deze zal voor mijn aangezicht naderen, zal naar mij toekomen om het volk te vertegenwoordigen. En ik zend deze terug naar het volk om mijn mond te zijn naar dat volk. Om mijn boodschap over te brengen. Om mijn zegen aan het volk te geven. Waarom was dat? Waarom had God één man aangewezen? Waarom kon niet gewoon een Israëliet naar God toekomen in de tabernakel? Waarom moest dat via een tussenpersoon? Dat was omdat het volk Israël niet zomaar tot God kon naderen. Dat kon niet meer sinds wat er gebeurde in het paradijs. Adam en Eva, toen ze geschapen waren, konden met God omgaan. Adam kon naar God toe gaan, met hem spreken. Eva kon met de Heere door de Hof van Eden wandelen. Daar was geen belemmering, daar lag niets tussen. Maar na de zondeval was daar die breuk gekomen. En als Adam dat dan had geprobeerd, dan was die, omdat God een verterend vuur is, vergaan. En toen heeft God gezegd, ik zal één man in het bijzonder aanwijzen die ik toelaat om tot mij te komen. Die het volk mag vertegenwoordigen bij mij. Sinds de zondeval is er een tussenpersoon nodig om dat contact met God weer tot stand te brengen. En God zegt, laat is in het bijzonder de hoge priester. En in hoofdstuk 28 krijgen we een beschrijving van de kleding die hij moet dragen als hij tot God nadert. Thema voor de preek is de hoge priester in het heiligdom. We letten op de persoon van de hoge priester. We letten op de kleding van die hoge priester. En we letten op de troost dat er zo'n hoge priester met zulke kleding is. Dus de hoge priester in het heiligdom, de persoon, de kleding en de troost. De eerste hoge priester die voor deze taak werd geroepen was dus Aaron. En zoals God alles in de dienst van de tabernakel en de tempel heel precies heeft gezegd en heeft opgedragen aan Mozes, zo ook als het gaat om de kleding en de materialen van de kleding van de hoge priester. Want de dienst die de hoge priester moet gaan vervullen is heel bijzonder. Heel speciaal. Zoals ik zei, door hem nadert het volk tot God. En God nadert door hem tot het volk. En dat is een indrukwekkend gebeuren geweest. Als u zich dat probeert voor te stellen, als u daar zou hebben gestaan als Joodse vader of Joodse moeder met uw zoon of met uw dochter in de voorhof en u zag dat offer is gebracht en de hoge priester krijgt die schaal met bloed en hij doopt zijn handen daarin en hij sprenkelt dat bloed en hij gaat vervolgens naar binnen toe in het heiligdom. Dan loopt hij met zo'n kool van het altaar en dan gaat hij dat voorhangsel binnen van het heilige en dat voorhangsel valt weer dicht en het volk kan hem niet meer zien. Maar als dat volk heel stil in de voorhof luistert, dan horen ze hem wel bezig in het heiligdom. Aan de kleding van de hoge priester zitten belletjes, zodat als hij wandelt van de tafel van de toonbroden en daar dan van die specerijen neemt om op het reukofferaltaar te gaan verbranden, om daar gebeden te doen, horen ze hem lopen. En als hij dan voor dat gouden reukofferaltaar staat om daar te bidden voor het volk, ik stel me zo voor dan, als je heel stil luisterde, dan had je hem best ook wel kunnen horen bidden. En als hij dan weer naar buiten kwam, want daar wachtte het volk op, dat hij terugkwam. Denk aan die geschiedenis van Zacharias in Lucas. Want dan kwam hij terug met de zegen van God. En als hij dan terugkwam, dan hief hij zijn handen over het volk op. En dan keek dat volk naar die bebloede handen, want dat bloed zat er nog steeds aan. Maar nu kwam hij vanuit het heiligdom terug met de zegen van God. Want er was verzoening gedaan en hij had gebeden voor het volk. Een indrukwekkend gebeuren. En u laat de Heilige Geest het licht daarop vallen met het zicht op Christus. Want in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 14 en hoofdstuk 9, vers 24, schrijft de schrijver dat de Heere Jezus de hoge priester is, die met zijn eigen bloed de hemelen doorgegaan is tot voor de Vader. Niet als een Aaron uit het geslacht van Aaron, want de Heere Jezus was niet uit het geslacht van Levi, maar uit het geslacht van Juda. Maar als Melchizedek, die hoge priester die we ineens in de geschiedenis van Abraham tegenkomen en die door God geroepen is, apart geroepen is. Een aparte hoge priester. Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar hij is een hoge priester die niet gediend heeft in een tabernakel die door mensenhanden gemaakt is, maar in de hemel. Zo is dat wat we te zien krijgen in Exodus 28, voorbeeld, afspiegeling van de Heer Jezus. Die het heiligdom ingaat. Die dat ook heel letterlijk gedaan heeft. Ik neem u even terug naar de geschiedenis van hemelvaart. Waar de discipelen omhoog kijken en de Heer Jezus nakijken als hij opvaart naar zijn vader in de hemel, zoals hij het gezegd heeft. Daar waar zijn vader troont, daar komt hij binnen als die hoge priester met dat volbrachte werk. En hoe vaart hij dan op? Met zijn handen over zijn discipelen, over zijn kerk uitgespreid, zegenend vaart hij op. Het offer heeft hij gebracht. De zegen geeft hij. En wat gaat hij nu in de hemel doen? Hij gaat doen wat die hoge priester deed bij dat reukofferaltaar. Hij gaat bidden. Hebreeën 7. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Zo is die hoge priester Aaron afbeelding van Christus. Dat priesterlijke ambt wat hij bekleedt en wat hij uitoefent in de hemel. En we weten, Christus heeft nog twee ambten, profeet en koning. Hij onderwijst in de weg ter zaligheid. Hij regeert, hij heeft alle macht van de Heere, van zijn vader gekregen in hemel en op aarde. Hij zal straks het oordeel kunnen uitspreken. Maar hij is de grote hoge priester met name nu. Die we nodig hebben om voor ons het werk te doen bij de Vader wat we zelf niet kunnen. Want ook wij als Nieuwtestamentische gemeente kunnen niet zonder een tussenpersoon. tot God naderen. We hebben zijn voorbeden nodig, we hebben zijn gebed nodig, we hebben zijn priesterlijke werk nodig om te leren bidden. Uw wil geschieden. Om Jezus wil. We hebben de hoge priester nodig voor zijn zegen over ons leven. Over ons werk. Voor geestelijke zegeningen. Zegeningen die we niet verdiend hebben, die we ons niet waard hebben gemaakt, maar die hij met zijn bloed heeft verdiend. En nu op grond van zijn werk bidt bij zijn vader. En de vraag is dan natuurlijk, en dat is een vraag die naar ons allemaal toekomt als we zo'n gedeelte uit het Oude Testament lezen, in het licht van het Nieuwe Testament en de gebeurtenissen van Hemelvaart en Pinksteren. Als we hier vanmorgen als het ware in die voorhof staan en horen wat de hoge priester voor werk doet. Staan we er dan, zitten we er dan, omdat we zo'n hoge priester nodig hebben? Dat we de Heer Jezus nodig hebben om in het heiligdom binnen te gaan waar ik zelf niet kan komen. Hebben we hem nodig? Die met zijn offer dat voorhangsel van het heilige der heiligen liet scheuren. Omdat de toegang in hem vrij is voor een zondaar. Als de geest van Pinksteren werkt en het licht op deze Heere Jezus Christus laat vallen, dan leert hij het ons af om zelf te proberen voor God te kunnen bestaan. Om zelf onze netste kleren aan te doen, om te kijken of er ergens een mogelijkheid is om het heilige binnen te komen zelf. Hij leert ons af onze hoogmoed. Dat we denken dat we het kunnen. Want dat was een les, gemeente, die Israël moest leren. Iedere keer als ze die hoge priester zagen gaan. Wij kunnen het niet. We hebben een hoge priester nodig. Maar dat is ook de les die de Heilige Geest dan steeds wil leren aan de Nieuwtestamentische gemeente. Er is die hoge priester. Hij is er. Die ander waar u van afhankelijk bent, hij leeft. En hij gaat als een hoge priester dat heiligdom binnen. Dat we het van die ander gaan verwachten. En dat we hem gaan bidden of hij het voor ons wil doen. En dan mag je dat gebed, als je het leert, ik sta er zelf buiten. Maar er is een hoge priester die wel naar binnen kan en mij mee kan nemen. Dan leert de kleding van de hoge priester dat we dat gebed met vertrouwen mogen doen. Dat we zonder dat gebed niet kunnen, maar dat we dat gebed, als we het leren, ook in vertrouwen mogen bidden. De kleding die hoge priester aan heeft, dat is onze tweede gedachte, die moet hij aantrekken, niet omdat hij dat zelf aardig vindt of zelf mooi vindt, dat hij voor de kledingkast staat en zegt, wat zal ik vandaag voor deze dienst eens een keer aantrekken? Nee, God heeft hem bevel gegeven, deze kleren wil ik dat je aandoet. En dan heeft die hoge priester twee verschillende soorten kleren. Eén dag in het jaar op Grote Verzoendag moet hij helemaal in het wit linnen gekleed zijn. Heel eenvoudig. Alle andere dagen van het jaar doet hij dienst in zijn, zoals het dan genoemd wordt, zijn gouden ambtskleding. Dat is waar Exodus 28 ons over vertelt. Die blauwe mantel met granaatappels en die belletjes en die verschillende kleuren van rood en paars en wit. Met gouden kettingjes en gouden ringen. Met die tulband daarop, die gouden plaat met de heiligheid des Heren. En waar met name vanmorgen de aandacht voor werd gevraagd in Exodus 28 is die efod. Die zak als het ware die hij op zijn borst draagt. Dat schouderkleed gemaakt van goud en blauwpurper, roodpurper, paars. Die voor- en die achterkant en die grote gespen op de schouders vastgemaakt. En op die schouders, daar zijn ook nog twee sardonyxstenen vastgemaakt. En op iedere steen 6 namen van de stammen van Israël. Als die hoge priester het heiligdom ingaat, draagt hij het volk op zijn schouders. Hij zet zijn schouders onder dat volk. om ze mee te dragen voor Gods aangezicht. En die efod was dan met snoeren van gouddraad vastgemaakt, een soort zak, zei ik, met daarin twee stenen, waarschijnlijk een zwarte en een witte, de Urim en de Tumim, om daarmee de beslissing voor Gods aangezicht te kunnen nemen. Maar op die efod waren 12 edelstenen in gouden kastjes vastgemaakt. En voor iedere stam van Israël een andere steen. En de naam van de stam van Israël in die steen gegraveerd. En die werden vastgezet. En hij droeg dat hele volk. In al zijn diversiteit. Want die steen had allemaal een andere kleur. Een andere hardheid. Maar hij droeg ze allemaal op zijn hart mee naar binnen. God geeft op die ene man die hij aanwijst, die mag naderen voor zijn aangezicht om dat werk te doen, geeft hij heel dat volk een plaats. Op zijn schouders, op zijn hart. En die 12 stammen zijn één. In de hoge priester. Die hoge priester droeg ze ambtelijk altijd bij zich. Waar die ook heen ging. Wat die ook moest doen. Of die nou moest slachten en offeren. Of die zijn hand in het bloed moest dopen of wassen. Of die moest bidden, reukwerk verbranden. Hij had dat volk altijd bij zich. Afbeelding van de Heer Jezus. En een ontzagwekkend diepe werkelijkheid voor een ieder die gelooft. Want het laat de geestelijke werkelijkheid zien. Als de Heilige Geest van Pinksteren Christus gaat laten zien in ons hart, in ons leven. Dan wijst hij ons op die hoge priester die alleen moet gaan. Die alleen in zijn ambtelijke dienst dat werk moet doen. En als die alleen gaat, dan is die toch niet alleen. Want hij draagt dat hele volk op zijn hart. Hij draagt dat volk op zijn schouders als die weg alleen moet gaan. En als Christus alleen ging in Gethsemane. Als die alleen ging op Goede Vrijdag. Als die alleen in dat graf lag. Dan lag hij daar met heel dat volk op zijn hart en op zijn schouders. Welk volk? Dat verbondsvolk. Hij ging voor het volk Israël, voor die 12 stammen die door de besnijdenis een plek hadden gekregen in dat verbond. Hij ging voor hen door de doop in Christus ingelijfd. Zo mogen we en zo moeten we dat belijden. Maar dat geeft tegelijkertijd ook de geweldige klem aan de prediking. Als hij gaat voor dat verbondsvolk, dan moet je het ook van hem leren verwachten. Als je ingeënt wordt aan de ware wijnstok, dan moet je ook leren de sappen uit die wijnstok te ontvangen. Door de heilige doop ingelijfd in het lichaam van Christus mag ik behoren bij dat volk dat apart gezet is. Maar waarom is dat volk apart gezet? Dat volk is apart gezet met het doel dat ze het van die hoge priester gaan verwachten. En alleen van die hoge priester gaan verwachten. Want u snapt, als u daar als een vader bij zou hebben gestaan met uw kind. En u zou daar een beetje bij gestaan hebben. Nou ja, dit is een ritueel en dat moet één keer in de zoveel tijd, jongen. En nou ja, we zitten hier, we staan hier even onze tijd uit. Ja, het duurt wel lang, want die hoge priester blijft maar binnen in dat heiligdom. Maar ja, straks kunnen we weer naar huis. Ja, dan was zo'n vader er niet geestelijk in betrokken. Maar als je daar nou staat en met je kind en je probeert het ook uit te leggen. Jongen, wij kunnen niet tot God naderen. Hij woont daar in dat heilige der heiligen. Maar door onze zonde staan we er buiten. Maar let op die hoge priester. Hij mag gaan. En kijk wat hij aan heeft. Hij draagt ook de steen van onze stam op zijn hart. En we mogen hier biddend wachten tot hij terugkomt. Met de zegen van God. Apart gezet om geestelijk betrokken te raken en verbonden te raken aan die hoge priester die dat hele volk met zich meedraagt. En dan krijg je de geweldige zegen. Je kan het niet bevatten met je verstand. Als je zo in het geloof op Christus mag zien en je ziet dat hij dat volk op zijn hart draagt en alles wat hij doet, daar is dat volk bij. Want wat betekent dat nou geestelijk? Wat zegt Paulus daarvan? Ik ben met hem mede gekruisigd. Voor degene die door het geloof op Christus ziet, die ziet in Christus zichzelf aan het kruis. Meegekruisigd, meegestorven, onder de toren van God vergaan. Maar toen hij in het graf gelegd werd, lag hij daar met mij op zijn hart. En toen hij opgewekt werd, zegt Paulus, met hem mede opgewekt tot een nieuw leven. Het betekent zelfs voor degene die geloven, als ze in deze hoge priester begrepen, verbonden zijn, dat Paulus kan zeggen, en we zijn met hem, toen hij naar de hemel opgevaren is, mede gezet in de hemel. Efeze 2. Want waar de hoge priester is, is het volk. Plaatsvervangend. En nu is hij bezig om de plaatsen te bereiden voor zijn volk. Dat waar ik ben, u ook zal zijn. Mede gezet in de hemel. Gelooft u dat? Met zo'n lege hand in het voorhof staan. Ik heb niks om in het heilige der heiligen binnen te kunnen komen. Maar ik leg mijn leven in handen van die hoge priester die het volk op zijn hart draagt. Ik heb niks, maar hij heeft alles. Ik heb niks, maar in hem is een schat van zegening. In hem is de rijkdom van alle geestelijke zegeningen. In de hemel gezet. Toen hij de namen van zijn volk met zich meedroeg op het hart. Openbaring 12 kan u daarbij lezen. Waar die strijd met de draak gevoerd wordt. Die probeert dat kind uit de hemel weg te houden. Maar het lukt hem niet. En dan wordt hij op de aarde geworpen. En dan wordt gezongen. Wie zal nog beschuldiging inbrengen? De verklager van de broeders. De aanklager van de broeders. Is verslagen. Wat werkt dat uit? Dat werkt als het goed is uit dat volk dat daar wacht op de zegen van de hoge priester een pelgrimsvolk is. Ze zijn niet meer van deze wereld, want hun huis is niet meer hier. Want ze zijn medegezet in de hemelen, maar ze zijn nog niet thuis in het vaderhuis. Ze zijn op weg daar naartoe. Dat is een volk dat verlangt, dat biddend uitziet naar het moment dat die hoge priester weer terugkomt met de volle zegen van God. Dat is een volk dat hoop heeft, want die hoge priester is niet voor niets naar binnen gegaan. Die is naar binnen gegaan met het doel om terug te komen. En er komt een tijd dat het zover zal zijn. Ken u die genade? Leeft u met die genade? Dat is de genade die bij deze hoge priester te ontvangen is. Zonder die genade kan het niet, heb je geen toekomst. Alleen die hoge priester kan naar binnen. En daarom zegt hij, niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Zonder Christus komen wij en onze kinderen het Koninkrijk Gods niet binnen. En wie het wel proberen wil, die komt echt bedrogen uit. Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één manier om behouden te worden. Jezus Christus alleen. Maar is dan geen zegen als je nog niet weet of die hoge priester voor u of voor jou bezig is, dat je het vanmorgen nog een keer mag horen en dat je nog een keer gewezen wordt in de prediking op die hoge priester en dat de Heilige Geest hem in het volle licht wil zetten voor u en voor jou. Dat er nog tijd is, dat je in de kerk zit om te horen, dat je je naam nog bekend kan maken aan deze hoge priester. Hoge priester, zo en zo heet ik. Noemt u ook mijn naam als u altijd leeft om te bidden voor uw volk? Mag dat? Kan je dat vragen aan die hoge priester? God heeft gezegd, die man heb ik nou juist aangewezen daarvoor. Om zo met vrijmoedigheid tot deze hoge priester te gaan. Een middelaar bij God, een voorspraak bij de Vader. En die nodiging mag breed uitgaan. tot jong en oud, want hij is opgevaren naar de hemel met zijn zegenende handen uitgespreid over heel zijn kerk, jong en oud, en de geest is uitgestort op alle vlees. En wie biddend buigt onder die doorboorde handen, die zal daar genade vinden en barmhartigheid ontvangen om geholpen te worden. Ter bekwame tijd, zegt Hebreeën. En dan vind je in die hoge priester, in zijn kleding, in zijn persoon, in zijn werk ook een geweldige troost. Ik kan me voorstellen dat er iemand is die zegt, ja, maar als het er nou toch op aankomt dat ik voor Gods rechterstoel moet verschijnen en God die heilig is en ik overzie maar een klein stukje van mijn leven, en dat is al voldoende om te zeggen, ja, ik kan voor hem niet bestaan. Als we iets beseffen van Gods gerechtigheid en je ziet daar je eigen ongerechtigheid in je gedachten, in je woorden, in je daden. En dat je je heel goed kan voorstellen met die tollenaar die maar net over de drempel van de tempel binnenkomt en zegt, Heer, als ik hier mag blijven, dan is het al voldoende, is het al een zegen. Want hoe zou ik durven verder te komen? Dat je nauwelijks je ogen durft opslaan naar de hemel, maar zegt, wees mij de zondaar genadig. Dan mag de prediking zo iemand toch nodig om nog eens goed naar de kleding van die hoge priester te kijken. Want in die kleding wordt de boodschap duidelijk dat de band tussen de hoge priester en zijn volk onverbrekelijk is. Die gouden kastjes omvatten de stenen op een manier dat die stenen er niet uit kunnen. En goud is in de tempel en in de tabernakel beeld van Gods genade. De genade van God omsluit zijn volk op een wijze dat ze er nooit uit kunnen vallen. En in die stenen staat die naam gegraveerd. Op een manier dat het er niet uitgewreven kan worden. En die namen die staan er niet in pas nadat ze gedoopt werden of besneden werden. Of nadat ze wederom geboren werden. Of dat ze tot een geloofsdaad kwamen. Die namen staan erin van eeuwigheid. Ze zijn de gegevenen van de Vader aan die hoge priester. Zoon, dit is het volk dat je op je hart, in je hart moet dragen, omdat ik het wil. Nog voordat ik begon te bestaan, nog voordat ik ooit iets van het evangelie had gehoord, nog voordat het zijn uitwerking kreeg in mijn hart en leven, mag het geloof dan gaan zien. Ik stond al in zijn hart gegraveerd van Gods wij. Uw leven is met Christus verborgen in God. En God krijgt er nooit spijt van. Wie aan zijn Zoon gegeven heeft. Wie zal ons scheiden van de liefde van God die in Christus is. Verdrukking of benauwdheid of honger of zwaard of gevaar. Niets is er. Het goud houdt de stenen omsloten en het graveersel is niet uit te wissen. En zie eens tot uw troost op de plek nog een keer waar die stenen gedragen worden. Op zijn hart. Dat geeft die nauwe verbinding aan het centrum, de kern van zijn bestaan, van wie hij is verbonden met zijn volk. Hij heeft een innige, hartelijke, liefdevolle betrekking op zijn volk. En ja, dan edelstenen. Wat zijn edelstenen eigenlijk? Edelstenen zijn gewone stenen, toch? Ja, wij vinden ze bijzonder omdat ze misschien niet zo vaak gevonden worden. Of dat ze een bepaalde kleur hebben of een bepaalde helderheid hebben. Maar het zijn stenen. Maar er wordt waarde aan die stenen gegeven. Nou, daar zit je dan als verloren tollenaar. In jezelf zie je geen enkele waarde meer voor God. Maar God geeft aan die hoge priester zulke stenen. Draag ze op je hart, want ik... Geef ze waarde. Uw liefde legde niet de band met Christus. Zijn liefde. En daarom zal uw overgebleven zonde ook de band niet kunnen verbreken. Want ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Dan word je maar heel klein onder zo'n overweldigende liefde. Maar zo'n arme zondaar wordt ook geweldig rijk door die liefde. En let eens op dat werk wat hij doet, die hoge priester, als hij die borstlap draagt. Hoe ver overtreft de Heer Jezus Aaron. Aaron stond daar 2 maal per dag. En dan kwam hij weer naar buiten. Dan ging hij weer naar zijn tent. En de volgende dag ging hij weer een poosje bidden. En bij het avondoffer nog een keer. En dan ging hij weer naar huis en hij ging slapen. Van Jezus wordt gezegd, hij leeft altijd om te bidden voor de zijnen. Zijn gebed gaat altijd door. Dag en nacht. Deze hoge priester heeft echt alles wat een arme zondaar nodig heeft. En er is niets wat er tegenin kan komen. Tegenslag, ziekte, verleiding, verdriet of dood. Of deze hoge priester is bij machte om met ons mee te voelen, medelijden te hebben. Hij is in alle dingen verzocht geweest, behalve de zonde. Dan kun je worstelen met moeite, dan kun je worstelen met verdriet, dan kun je soms niet weten wat je bidden moet. Je kunt tobben in je eenzaamheid. Maar aan deze hoge priester die altijd leeft om te bidden, kan je je hart openleggen. En je zult hem nooit tegenvallen. Je zult, als je hem voorlegt, alles wat er gepasseerd is, nooit te horen krijgen. Dat had ik nou niet van je gedacht. Maar hij leeft om altijd voor zulke zondaren te bidden. Daarom kan hij troosten. Hij weet wat het is om eenzaam te zijn. Hij weet wat het is om door mensen verlaten en verloochend te worden. Hij weet wat het is om door God verlaten te worden. En omdat hij door God verlaten is, zal een arme, eenzame bidder nooit door God verlaten worden. Deze hoge priester die maakt het duidelijk aan zulke bidders. Uw bloed, uw tranen en uw lijden zijn dierbaar in mijn oog. Uw tranen heb ik in mijn fles vergaard. Ik heb er geen één gemist. En als die borstlap dan draagt, die efod, dan staat er als een gedachtenis gedurig voor Gods aangezicht. Een bijzondere uitdrukking. Als Aaron binnenkomt, dan heeft hij de gedachtenis bij zich. Hij draagt dat om voortdurend aan God te laten weten dat hij dat volk vertegenwoordigt. Dat had God helemaal niet nodig, want God wist wat dat volk, en God dacht zelf altijd aan dat volk. Maar als hij naar binnen gaat, die hoge priester, dan kan dat volk het ook zien. God denkt aan ons als hij de hoge priester ziet. God ziet ons als de hoge priester voor hem staat. We mogen ervan verzekerd zijn, als de hoge priester daar binnen zijn werk doet, dat God via hem aan ons denkt. Wat een wonder. Sta je daar als een onrechtvaardige Israëliet die weer dingen verkeerd gedaan heeft, die ontrouw is geweest, die zo vaak God vergeten heeft in zijn daden, in zijn woorden, een week lang. Maar hij ziet de hoge priester gaan en hij mag het vertrouwen. God denkt wel aan mij. Om Christus wil. Hij dacht aan zijn verbond met Israël. Als de hoge priester naderde. God denkt aan mij. Ik lag en sliep gerust. Van zeer een trouw bewust. Er is een biddende hoge priester. Wat een troost voor u ouderen. Die soms misschien zich wel eens zorgen maakt. Hoe zal dat nou gaan in de komende jaren. Als ik die nog krijg met mijn helderheid van verstand. Misschien heb je wel een vader of een moeder die dementerend is. Of misschien kent u wel iemand die zo zwaar ziek is dat hij eigenlijk alleen maar slapen kan. Of iemand die in coma ligt. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. En als God die hoge priester ziet, dan vergeet hij zulke mensen niet. Zie je hoe nodig en hoe nuttig het is als je in je jonge dagen deze hoge priester kent en tot hem hebt leren bidden. Heere Jezus, bid voor mij. Dan mag je weten, als je in die voorbeden besloten ligt, Dat wat er ook gebeurt met je helderheid van verstand of verward worden ervan. Hij bidt voor mij. En het gebed van deze hoge priester wordt altijd door de Vader verhoord. Want hij bidt op grond van zijn eigen volkomen volbrachte offer. Dat waarvan God gezegd heeft, ik heb het aanvaard. Dit is voldoende. Dit is genoeg. En nu zal ik uw gebed verhoren. In het uur dat ik niet meer kan bidden, is er een hoge priester die niet opgeeft. Dan stijgt het reukwerk van het gebed van Christus nog gedurig op voor het aangezicht van de Vader. En God denkt aan zijn volk. Dat is het prediking van het evangelie, dat God een schuldig volk niet in zichzelf aanziet, maar in de hoge priester. En niet alleen maar aan wil zien, maar ook wil aanvaarden en genade wil geven. En nog één ding, gemeente, want er is zoveel rijkdom en troost te vinden. Moet je nou voorstellen dat je daar staat en je hebt tegen de geboden van God gezondigd. Dat die hoge priester dan niet zegt, uit welke stam kom jij? Oké, welke steen is dat? Ik trek hem eruit. Want als ik nu naar binnen ga, dan is het niet voor u. Nee. Wie aan deze hoge priester oprecht zijn zonde beleidt, die zegt, er zit een steen op mijn hart, gevat in goud, ik zal voor u verzoening doen. Zo'n grote, genadige hoge priester hebben wij. Wat is nou het doel van de Heilige Geest om het licht zo op Christus te laten vallen? Dat u zich vanmorgen aan deze hoge priester overgeeft. Heel eenvoudig. Door het te leren bidden. Om Jezus wil. Om Jezus wil. Is hij zo voor u uw enige toevlucht? Is hij zo voor u de middelaar met de Heilige God? Is hij zo voor u diegene die door zijn geest en woord regeert en troost? Heb u zo, door dat gebed en door te luisteren naar zijn woord, die band aan hem? Ja, beoefent u dat ook en beoefen jij dat ook? Momenten dat je stil wordt om te luisteren naar de belletjes van de hoge priester. Als je stil wordt voor God en je doet de Bijbel open, dan hoor je daar de belletjes van de priesterlijke kleding van de Heer Jezus rinkelen. Hij is bezig. En als je heel stil wordt, dan hoor je hem bidden. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, ook hier zullen zijn waar ik ben. En Vader, dat betekent vanmorgen, want zo is het toch, u die in hem mag geloven, zo ging het toch, u kwam toch tot geloof in hem, omdat hij voor u bad, Vader, vandaag wil ik het. Vader, ik wil dat deze jongen, dit meisje, dat al van jongs af aan opgevoed is bij de Bijbel, hoe langer, hoe meer mij gaat vertrouwen. Zend uw geest uit. Werk in dat hart van die jongen, van dat meisje, dat die vandaag zich overgeeft aan mij. Want ik wil, Vader, dat ze bij mij komen. En dat betekent dat u ze vasthoudt in uw woord. Dat u ze vasthoudt in de waarheid. Dat is dat ik voor ze bid totdat ik kom. Vader, hou ze vast. Als ze het misschien wel heel moeilijk hebben vandaag. Laat uw geest het woord nemen en ze troosten met mijn werk. Als je zo stil wordt voor hem, dan hoor je hoe hij zijn volk naar huis bidt. En dan hoor je hoe de Vader aan de Zoon de boekrol gegeven heeft met die 7 zegels die hij verbreken mag. En die vol staan, ja, met de oordelen van God over deze wereld. Maar eigenlijk staat die vol met één opdracht. Zoon, breng uw volk dwars door alles heen. Thuis. Want aan u is alle macht gegeven. En van u is het koninkrijk. En het is uw volk. En als u zoekt, zou u niet op hem hopen? En als je hem niet kent, zou je niet bidden of je hem mag leren kennen tot je troost, tot je zaligheid? En als u in hem gelooft, zou u niet de moed grijpen om in hem te blijven volharden en alles van hem te verwachten? Want dat volk wordt zo door Christus steeds aan de Vader getoond. En zo ligt het vast. Zo komt zijn kerk van alle tijd en van alle plaatsen thuis. Totdat er geen tempel meer is. Totdat het hele nieuwe Jeruzalem één huis van God is, vervuld met zijn genade en zijn heerlijkheid, waar hij alles en in alles zal zijn. En waar heel dat volk, uit allerlei talen, volkeren, geslachten en natieën, jong, oud, wie dan ook, binnengekomen is in de poorten van Jeruzalem. Om hem te zien en hem lief te hebben. En ze zijn er. Omdat hij hen kocht met zijn bloed. Omdat hij hen heeft gemaakt tot koningen en priesters voor God. Om eeuwig met hem te regeren. Amen.
we samen de Heere danken en bidden.
Heere, wat is dat een wonderlijke psalm die u ons op de lippen legt. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Zelfs die hardleerse kinderen, die ongehoorzame kinderen, die kinderen die het maar zo moeilijk werkelijk in de praktijk brengen, omdat ze steeds weer ongehoorzaam zijn. Uw voorbeden brengt ze toch thuis. En dat is toch wat uw volk ook hoe langer hoe meer leert. Het is inderdaad helemaal niets uit mij. Enkel en alleen genade. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En dan bidden we u, Heer Jezus, grote hoge priester. Lieve Heiland, wilt u ons in uw voorbeden opnemen? Bid voor ons. Bid voor onze kinderen. Bid voor onze kleinkinderen of achterkleinkinderen. Bid voor onze broers of zussen, vaders of moeders, grootouders. En we vragen het ook voor hen die hier vanmorgen niet waren. Die misschien wel met een gedoopt voorhoofd leven. Maar er niet bij leven. En er niet uit leven. Van wie we misschien als ouders of grootouders zoveel verdriet hebben dat ze een andere weg zijn gegaan. Bid voor hen. U bent toch de hoge priester voor het verbondsvolk. En we zijn allen afhankelijk van uw werk. Maar het is uw werk, Heere. En als het niet van ons afhangt, mogen we het u dan bidden. Bid voor ons allen. En bid ons zo naar huis. Dwars door de omstandigheden van ons leven heen. Die u kent als die barmhartige hoge priester. En schenk ons uit genade wat we nodig hebben in moeite, in vreugde, om dicht bij u te blijven. Om u te blijven vertrouwen in alle omstandigheden. Wilt u al onze zonden vergeven? Wij kunnen niet het heiligdom in zonder u. Maar u bent er al. En dan bidden we u om Christus wil, Heere in de hemel. Wees ons genadig. Werk uw eigen woord uit in ons hart en leven. Zend uw geest zo dat we door dat woord onderwezen en gevoed, vermaand en vertroost, ons leven tot uw eer. Breng ons aan de middag van deze dag weer samen in uw huis als we opnieuw mogen horen naar het evangelie. Als u uw kerk verzamelt. Als u degene bent die van allerlei windstreken ze binnen Sion brengt. En dat we zo als gemeente ook deze dag mogen heiligen. Met een morgen en een avondoffer u tot eer. Verhoor ons. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 132, het tiende vers, 132 vers 10. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.